Goedemorgen. Welkom in deze dienst. Welkom allemaal. Ook welkom voor degenen die op een afstand naar ons luisteren of die thuis naar ons luisteren. En ook welkom voor de gasten. De voorganger vandaag is dominee Robert van Lente uit Ede. Ook van harte welkom. Er is vandaag bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 8. En na de dienst is de jeugd van 11 tot 20 jaar zo'n beetje welkom in de Van Galens Corner. Dat is de Chill Corner. Dat hebben we vanaf begin mei opgezet en iedereen is welkom. En Herman gaf mij dit nog even net. Dat heeft hij onderweg gevonden. Heeft iemand toevallig... Ja, nou, iemand toevallig zijn bril verloren. Nou, helemaal goed. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En voordat we de dienst beginnen, zingen we gezang 289, vers 1 en 5. Morgen glanst de eeuwigheid.
Laten we voor zover we kunnen gaan staan en stil worden voor de levende God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn we hier bijeen. En wij geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Bij die God zijn we welkom, want hij begroet ons met genade en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en Heer over alle heersers op aarde. Amen. Laten we hierop antwoorden met de psalm die u bij deze zondag hoort. Dat is psalm 66, daarvan de versen 1 en 3 in de nieuwe psalmberijming. Juich aarde om Gods naam te prijzen. Ook van mijn kant wens ik jullie allen hier, maar ook degenen die thuis of elders met ons verbonden zijn via internet, een goedemorgen toe. En we hopen dat we ook weer in deze dienst gestimuleerd worden in onze relatie met de Heere God, met onszelf en met de naaste binnen, maar ook buiten de kerkmuren. Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen. Pasen, het grote feest van Jezus' overwinning op de dood. En eigenlijk zouden we nog steeds als het ware ondersteboven moeten zijn van dat geweldige feit dat Jezus uit de dood is verrezen en dat hij zo voor ons de weg naar het eeuwige leven heeft opengebroken. Ons leven loopt niet meer dood, het loopt door. Ja, dat is toch een geweldige reden om ook na 5 weken nog heel uitbundig feest te vieren, zou je kunnen denken. En die feeststemming die past ook bij de kleur van mijn stola. Dit is namelijk de kerkelijke feestkleur. Dus met kerst, eigenlijk een witte stola. In de kerk hebben we dus altijd een witte kerst. Daar hoeven we ons nooit zorgen over te maken. Met Pasen draag ik ook een witte stola. En tussen Pasen en Pinksteren, dat is ook die feestperiode, draag ik ook een witte stola. Overigens, met Pinksteren heb ik een rode, want dat rood verwijst naar het vuur. De vlammen van de geest die op de mens neerdaalden. De stola overigens maakt duidelijk dat ik op dit moment een bepaalde functie bekleed. Ik sta altijd ten dienste van de Heere God, maar nu ook ten dienste van jullie als zijn gemeente. Als christelijke kerk leven we nu dus tussen Pasen en Pinksteren in. En zoals ik al aangaf, zouden we eigenlijk heel erg in een grote feeststemming moeten zijn. En toch blijkt dat nog best wat tegen te vallen. Dat is niet alleen in onze tijd zo, dat was ook al in de middeleeuwen zo. En toen hebben de zondagen allemaal een naam gekregen tussen Pasen en Pinksteren. En de naam die vandaag geldt is bid. Dan denk je, rogate, bid, mooi. Maar 2 weken geleden was het nog jubeld, jubilate. En vorige week was het kantaten. Oké, iets minder dan jubelen, maar dan nog. En vandaag is het bid en volgende week is het smeekt. En zo heeft de kerk in de middeleeuwen al ontdekt dat het uit onszelf helemaal niet lukt om die feeststemming helemaal echt volop te blijven te beleven. Nee, langzamerhand zakt het bij ons in. Maar wat mooi, dat na die laatste zondag van het smeken onze smeekbeden ook werkelijk verhoord wordt. Want dan komt de Heilige Geest. En die ontsteekt in ons dan een vreugde die geen einde kent. En zo zijn we dus in zo'n neergaande trapje naar beneden toe. Om daarmee ook duidelijk te maken dat we als mens voortdurend afhankelijk zijn van God. Ook vandaag in de schriftlezingen komt dat naar voren. De vreugde die toch niet blijft standhouden. We lezen over Mozes die met het volk de uittocht beleeft en daar op de oever staat te juichen en te springen van blijdschap. Maar ja, we weten allemaal, daarna kwam nog een hele zware reis. Had hij soms te vroeg gejuicht? En we lezen ook over een blinde man die in 2 fasen genezen wordt. Want in 1 keer iets goed zien, net als bij Mozes en het volk, dat is vaak niet het geval. En zo verbind ik die beide schriftlezingen tot een geheel waardoor wij weer als gemeente ook weer verder gestimuleerd worden om op weg te gaan naar Pinksteren en vol van de geest ook de wereld in te gaan. Ja, de wereld om ons heen waar heel veel leed is, ook daar moeten wij oog voor hebben. En dat gaan we ook doen. Ik open nu zometeen het gebed om ontferming voor de wereld, want wij zijn kerk in de wereld en wij sluiten onze ogen niet af voor de nood op de wereld. En laten we na de doxologie, de lofprijzing in dat gebed, God danken voor zijn liefde en trouw met het zingen van gezang 460 vers 1 en 3. Loof de koning heel mijn wezen. Maar mag ik nu eerst een Kyrie-gebed uitspreken? Op deze 5e zondag na Pasen roepen wij uw naam aan als schepper van hemel en aarde. Omdat u het leven zo overweldigend, uitbundig hebt geschapen in een wonderpracht van kleuren, geuren en geluiden. Maar velen kunnen daar niet van genieten, omdat ze vooral ellende, verwoesting en verdriet om zich heen zien. Voor hen allen bidden wij, Heer, ontferm u. Op deze zondag Rogate bidden wij tot u, Jezus Christus, omdat u ons leven weer toekomstperspectief hebt gegeven, door uit de dood op te staan. Maar wij weten dat er velen zijn die voor zichzelf geen toekomst meer zien, door ziekte, door stress, ouderdom of uitbuiting van mensen of de uitputting van de aarde. Voor allen die zich hierbij hebben neergelegd, voor allen die lijden onder onrecht, geweld, angst en wanhoop, bidden wij, Christus, ontferm u. Op deze eerste dag van de nieuwe week roepen wij uw naam, Geest van God, aan, omdat wij weten dat u ons hoort, ook al zien we u niet, maar dat u bij ons bent en zelfs in ons leeft. Niet om ons te overheersen, maar juist om ons te bevrijden van angst en van zonden, van schuld en van schaamte, ja, van alles waarin we tekort zijn geschoten. Vergeef onze zonden en laat ons, net als Jezus Christus, weer opstaan en herleven in uw kracht en in uw liefde. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. In het geloof dat u ons hoort, loven en prijzen we om uw liefde en uw trouw door onze Heer Jezus Christus, uw opgestaande Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de inleiding zei ik al dat het voor ons best moeilijk is om die paasvreugde over Jezus' verrijzenis uit de dood, om die vol te houden. Maar het is wel de kern, wel de boodschap van het evangelie waarmee Jezus ons de wereld heeft ingestuurd. Nou, om tegen alle vergankelijkheid en verdriet in op deze wereld toch aan het paasgeloof blijven vast te houden, lees ik als leefregel een aantal versen voor uit 1 Korinthe 15. Paulus die schrijft daar, als nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgestaan, Hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en ons geloof zinloos. Dan bent u nog een gevangene van de zonde. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Want de dood is er gekomen door één mens. Zo is de opstanding uit de dood er ook gekomen door één mens. En zoals alle sterven in Adam, zo zullen alle ook tot leven komen in Christus. Nou, laten we hier gehoor aan geven. En Jezus hierin volgen en daarmee tonen God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat kunnen we natuurlijk nooit helemaal uit onszelf. Inderdaad, net als met Pinksteren, we hebben daar de kracht van de Heilige Geest bij nodig. En laten we nu ook de Heere God vragen om een zegen en om zijn geest over het horen en overdenken van de woorden die we uit de Bijbel zullen gaan lezen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Barmhartige God, wij danken u dat wij uw roepstem vanaf het begin af aan al hebben kunnen horen. Dat u riep, Adam, waar ben je? Niet wat heb je gedaan, maar waar ben je? Kom tevoorschijn, want ik wil er contact met je herstellen. En we danken u dat die woorden van u vanaf het begin door uw geest bewaard zijn gebleven voor ons. En dat die woorden van u nu ook gebundeld zijn in de Bijbel. En wat een zegen dat we uw woorden ook in onze eigen taal kunnen horen als wij uit de Bijbel lezen. En dat we daarin dan ook uw stem mogen horen. Laat uw geest, die de Bijbelschrijvers zo geïnspireerd heeft, nu ook in ons werkzaam worden. Zodat uw woorden in ons tot leven komen en wij daarna gaan leven. Ja, kom en vul ons met uw geest. En zegen ons hier in de kerk, zegen allen die met ons verbonden zijn, zegen de kinderen en hun leiding en zegen uw wereldwijde kerk die vandaag, hetzij openlijk of juist in het verborgene, rondom uw woord samenkomt. Dit bidden wij door Jezus Christus onze Heer. Amen. Dan is er nu tijd voor een samenmoment. Dan gaan we daar ook een kinderlied zingen. Ik ben heel benieuwd, dus ik maak even plaats.
Goedemorgen allemaal. Ik ben even benieuwd, waar moeten jullie aan denken bij het woord vertrouwen? Denk je dan aan een bruiloft die je gaat vieren heel ver weg? Of aan iets anders? Waar denk je aan bij het woord vertrouwen?
Dat de Heer God op het kruis is.
Dat de Heer God aan het kruis is?
De Heer Jezus.
Ja, vind ik heel mooi. Kom ik zo op terug. Iets anders nog. Waar denk je aan bij het woord vertrouwen? Laura?
Ik denk niet meer.
Geef niks. Als je zo meteen nog weet, mag je nog zeggen.
Dat Jezus is opgestaan.
Dat hij is opgestaan. Weet jij het alweer, Laura? Ja.
Liefhebben.
Liefhebben. Mooi. Ja, de dominee zei het net al. We zitten tussen Paas en Hemelvaart in en Pinksteren. Jesse heeft ook nog zijn vinger. Jesse, wou je nog iets zeggen?
Dat je God altijd kan vertrouwen.
Ik vind het wel een mooie samenvatting van wat net allemaal gezegd is. Dat je God altijd kan vertrouwen. Moet ik even nadenken wat ik dan wil zeggen. Want jij zei net al dat Jezus is gestorven van het kruis. En de dominee zei net ook, het is één groot feest. Dat mogen we vieren. Het kruis hangt hier ook voor in de kerk als steken. En toch is er om ons heen heel veel ellende. Als je de nieuwsapp opent of elke dag op school of waar je mee te maken hebt, dingen die niet leuk zijn. En je mag dan weten dat als je doodgaat, dat je dan bij God mag komen. En dat je dus nu elke dag op Jezus mag vertrouwen, dat hij je lief heeft. Nou, ik ben dochter van een visserman en mijn favoriete Bijbelverhaal is uiteraard het verhaal van Petrus die over het water heen loopt. En dan zegt Jezus, stap maar uit de boot, je mag op mij vertrouwen. Dat verhaal, dat wil ik graag aan jullie illustreren. Maar daar heb ik hulp voor nodig van één van de kinderen. Wie wil dat verhaal van Petrus die op het water loopt als voorbeeld voordoen hiervoor in de kerk? Ik zie één vinger. Nog meer kinderen? Eén persoon. Nou Jesse, ik denk dat jij de enige bent. Nee. Wie zou dat willen? Aaron, ik zag jou achter in de kerk zitten. Wil jij me helpen? Jesse, kom maar. Boas komt ook helpen. Boas mag ook komen. Kijk maar wat we gaan doen. Je mag voor op het podium. Ik ga bij jou Je zag Jesse een beetje twijfelen en denken, ja, het podium is wel leeg, er staan geen instrumenten, maar moet ik nou doorlopen of is hij al de afgrond? Jesse vertrouwde, dus het laat zien, het verhaal van Petrus, die ook zegt, oké, ik ga op het water staan waar ik eigenlijk doorheen zak, als je erover nadenkt. Maar Jezus zegt het kan en zo wil hij ook elke dag met jou op weg. Jesse, dankjewel voor je lef om het voorbeeld uit te spelen. Er is ook een lied van. En het is wat onbekende lied. Je mag hem mee luisteren of mee zingen. En daarna als het lied afgelopen is, mogen gelijk alle kinderen naar de Bijbelklas lopen.
Staat aan mijn zij. U bent mijn God, u wijst mij de weg.
Er zijn vandaag twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament. En die eerste schriftlezing betreft een eerste mijlpaal, zou je kunnen zeggen, die Mozes en het Joodse volk behaalden toen ze succesvol Egypte hadden verlaten en door de zee waren getrokken. Voor Mozes was het een reden om een feestlied te zingen. Uit Exodus 14 lees ik de versen 26 tot en met 15 vers 2. De Heer zei tegen Mozes: strek je arm uit boven de zee, dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet en de Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al met zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer: ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Hij is mijn God. Hem wil ik eren, de God van mijn vader. Hem loof en prijs ik. Als een stoet pelgrims ontvluchtte Mozes met het volk Israël de donkere nacht in Egypte. Laten we daar nu ook over gaan zingen van de stoet van pelgrims uit het liedboek Gezang 459 vers 1, 2 en 6. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt een stoet van pelgrims voort. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Marcus 8. We zongen zojuist over het gaan door de nacht. En voor wie blind is, is het ook nacht. In Marcus 8 lezen we hoe een blinde man zicht krijgt op Jezus. Vers 22 tot en met 26. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde man bij hem, dat is bij Jezus, gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? En hij begon weer te zien en zei: ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij, Jezus, weer zijn handen op de ogen van de blinde. En deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag nu alles heel helder. Jezus stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in. De blinde man die kon weer zien. En daarover gaan wij ook zingen, over wat je kunt zien. Voorbij onze eigen waarneming. Er is een land van louter licht. Ik stel voor om na de verkondiging te zingen uit het liedboek Gezang 217, vers 1, 2 en 4. Jezus leeft en ik met hem. Gemeente, gasten, zussen en broers van onze verrezen Heer Jezus Christus. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dit liedje zong ik als kind nogal eens met anderen als we er inderdaad bijna waren, maar nog niet helemaal. En ik denk dat velen van jullie dit liedje ook wel kennen. En je kunt het eindeloos gaan zingen totdat je uiteindelijk daar bent waar je al die tijd over gezongen hebt. Je zou dit liedje als een vorm van tijdverdrijf kunnen zien, maar het is meer dan dat. Het is ook bedoeld om je hoop te geven. Hoop om het vol te houden. Niet de moed te verliezen. Nou, zulke aanmoedigingen, die kun je dan goed gebruiken. En zulke aanmoedigingen komen we ook in de Bijbel veelvuldig tegen. Het is te horen in de liederen van de pelgrims op weg naar Jeruzalem. Maar we lezen het ook in de woorden van de profeten. Als het volk Israël in ballingschap is. Het is de oproep om vol te houden. Ja, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En daarom moet je niet te vroeg juichen, zou je kunnen zeggen. Ja, te vroeg juichen, dat is iets wat wij vooral, denk ik, uit de sport kennen. Ben je bijna bij de streep en dan word je toch nog ingehaald door een ander. Of je glijdt vlak voor de streep onderuit op het ijs. Ja, vooral in de sport moet je niet te vroeg juichen. Maar we weten ook uit de sport dat tussentijds juichen, bij het overwinnen van een lastige hindernis bijvoorbeeld, wel goed is voor je zelfvertrouwen en voor je inzet en daarmee ook je kans van slagen. Want zoiets, een kleine overwinning vieren, dat werkt stimulerend. Nee, je bent er nog niet, dus moet je het ook niet te groot gaan vieren, want dan riskeer je wel enig leedvermaak als het uiteindelijk toch mislukt. Onlangs zei iemand tegen mij, maar Robert, geldt dat nou eigenlijk ook niet voor het paasfeest? Dat feest dat Jezus de dood heeft overwonnen. Juichen wij daar eigenlijk ook niet te vroeg over? Want zeg nou eens, wat hebben wij daar nou eigenlijk aan? De dood is er gewoon nog. En overal zelfs. Nee, die is helemaal niet verdwenen. En het dompelt ieder jaar ontelbaar veel mensen in diepe rouw. Waarom was eigenlijk met Jezus opstanding uit de dood, die overwonnen dood, niet in één klap verdwenen? Dat ons toch eigenlijk een hele hoop leed bespaart? Ja, een interessante vraag. Deze vraag raakt aan wat we klassiek gezegd wel eens de raad van God noemen. En ooit veroorloofde ons daar uitspraken over te doen, maar die tijd is voorbij. Want wat weten wij eigenlijk van die ondoorgrondelijke raad van God? Waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen, zei de filosoof Ludwig Wittgenstein al. En dat doen wij dan ook uit eerbied en uit ontzag. Dus over wat God denkt, nou, daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen. Maar wel over wat God doet. En verrassend vaak blijkt God iets stapsgewijs of gefaseerd te doen. En dus niet in één klap. Zoals dat in Psalm 33 vers 9 staat. God spreekt en het is er. God gebiedt en het staat er. Dat is dus meer uitzondering, zou je haast kunnen zeggen. Want die eerste, of die stapsgewijze werkwijze van God, die zien we al op de eerste bladzij van de Bijbel. Ook de schepping komt niet in één klap tot stand. Nee, stap voor stap. In 6 dagen. Blijkbaar heeft God alle geduld om iets gefaseerd op te bouwen. Zodat het zich kan ontwikkelen. Kan groeien. En zo tot zijn doel, zijn bestemming komen. Ja, God is verrassend geduldig. Terwijl hij juist beschikt over de macht om iets werkelijk in één klap te laten gebeuren. Het gaat God kennelijk niet alleen om het resultaat. Ook het proces zelf is dus van belang. En in Exodus 14 en 15 lazen we eigenlijk ook al zoiets. Dat lied van Mozes, ja, dat vormde de afsluiting van een langdurig proces waarin het Joodse volk uit die slavernij in Egypte bevrijd werd. En er waren maar liefst 10 plagen voor nodig om de farao tot het inzicht te brengen om dat vol Joodse volk ook werkelijk te laten gaan. Wat had het volk daaronder moeten lijden? En wat had het daar lang naar moeten uitkijken? En pas toen ze Egypte ontvlucht hadden, door het water waren heen getrokken, ja, pas toen konden ze eigenlijk uitbundig feest vieren. Die uittocht was eindelijk gelukt. En van pure vreugde zong Mozes een lied, een lof- en danklied ter ere van God. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Hij heeft redding gebracht. Nou ja, voor ons is dat enthousiasme van Mozes best wel goed te begrijpen. Maar misschien ook weer niet helemaal. Want zou Mozes ook zo uitbundig hebben gezongen als hij toen al geweten had dat tussen die uittocht en de intocht die nog zou komen nog een hele lange en loodzware woestijnreis nodig was? En zou Mozes toen ook uitbundig hebben gezongen als hij ook toen geweten had dat hij die laatste stap die intocht in het land van Abraham, Isaac en Jacob zelf niet meer zou meemaken. Heeft Mozes soms te vroeg gejaagd? Te vroeg feest gevierd? En lijken wij met de mooie liederen die we zo pas hebben gezongen soms ook niet heel erg op die Mozes? Want wat is nou eigenlijk echt veranderd sinds Pasen? Ieder mens sterft toch nog een keer? Ja, maar in onze tijd ziet niet iedereen dat als een probleem. Sommigen zeggen, het is ook al een keer mooi geweest, hè? Wie wil er nou eindeloos blijven doorleven? Er komt een moment dat de lol er vanaf is. Nou, wat mooi dat de dood er dan een einde aan maakt. Wat mooi dat het leven niet eeuwig, maar juist eindig is. Voor zulke mensen is niet zo afschrikwekkend en angstaanjagend als het eeuwige leven. Eeuwig leven, zeggen ze, dat is pas de hel. En heel treffend heeft de cabaretier Harry Jekkers deze gedachte in een gedicht verwoord. Dat gaat zo. Er was eens een koning, machtig en groot. Die had slechts één vijand, en dat was de dood. Toen kreeg de koning een schitterend plan. Hij zei, ik weet hoe ik de dood vangen kan. Men ging toen volgens plan aan de slag en de dood werd gevangen nog diezelfde dag. Nog nooit was het volk zo gelukkig geweest en jaren vierde men feest. Maar op de duur ging het feest te vervelen en begon men maar gevaarlijke spelletjes te spelen. Men sprong van torens en in diepe ravijnen en men stoeide met leeuwen en met wilde zwijnen. Men dronk liters en liters vergiftigde wijn en voerde wat oorlog. Ja, gewoon voor de gein. En niemand ging dood, geen mens ging verloren, maar er werden wel steeds nieuwe baby's geboren. Het werd allemaal drukker en men kreeg het benauwd. Er werden zelfs mensen de zee in gedouwd. En nog honderd jaar later was de lol ervan af. En ging men weer verlangen naar de rust van het graf. De koning sprak, goed, ik ben niet meer bang. Maar ik vind alles zo saai en ik leef al zo lang. Mijn angst voor de dood, nou, daar ben ik nu wel van genezen. Ik heb geloof ik meer van het eeuwige leven te vrezen. Hij liep naar de kooi, machtig en groot, en stierf in de armen van de gretige dood. Leve de dood, riep het volk dolgelukkig, en ze leven nog lang en stierven gelukkig. Ja, zo op het eerste gehoor is het echt best wel een grappig gedicht, hè? En zoals de dichter het beschrijft, is dat eeuwige leven helemaal niet zo aanlokkelijk. Nee, het is veel meer angstaanjagend en afschrikwekkend. En waarom? Omdat God zelf als inspirerende en als creatieve schepper er totaal in ontbreekt. En dat eeuwige leven zonder God, dat wordt in de Bijbel inderdaad als een hel gezien. God maakt het verschil. En wie dat verschil niet ziet, die is blind. En wie blind is, zo lazen we zo pas in Marcus, die moet geholpen worden. Die moet leren zien. En daarvoor hebben wij Jezus aan het goede adres. Maar daar kom je niet vanzelf. Anderen hielpen deze blinde man. En dat geeft te denken. Wie kan er nou zonder de ander? Ja, in de Bijbel blijken anderen vaak van grote betekenis te zijn. Dat is dus de oproep. Wees dus zo'n ander voor de ander. Het kan levens veranderen. Het gaat om gezien te worden, gehoord te worden, om contact te maken en om aangeraakt te worden. Maar dat vraagt wel om vertrouwen. Nou, dat is net wel duidelijk geworden. En ook de vraag, is die ander wel te vertrouwen? Dus die eerste stap die blinde man moest maken, dat was een vertrouwensstap. Ga ik, durf ik mee op weg te gaan? Het was een noodzakelijke stap. Want als je niet bereid bent om mee te gaan, kom je letterlijk geen stap verder. En zonder die eerste stap in het geloof, kunnen die andere stappen ook niet volgen. Zoals die tweede stap. Dat het zicht begon te komen. Maar toen Jezus hem vroeg, ziet u iets? Nou, antwoordde die man dat de mensen leken op bewegende bomen. Zeg maar op wandelende takken. Ja, met zulke karikaturen kun je natuurlijk niet leven. En daarvoor was er dus nog een derde stap nodig. Een stap die hem leerde helder en scherp te zien. En zo leerde Jezus hem om stapsgewijs met andere ogen te kijken. Met scherp zicht en met helder inzicht. En daarom adviseerde Jezus hem ook om niet terug te keren naar de plaats waar hij vandaan kwam. Want daar in Bethsaida, daar waren de mensen Jezus niet goedgunstig gezind. Het ongeloof was daar zelfs zo groot dat in Matteüs 11 staat dat op de dag van het oordeel Bethsaida het zwaarder de verduren krijgt dan de heidense steden Tyrus en Sidon. Dus teruggaan in, zeg maar, geloofstaal, het blinde Bethsaida, dat was geen optie. De man had daar, in die antigodsdienstige, cynische cultuur, niets meer te zoeken. Nee, dankzij Jezus was het oude voorbij en was het nieuwe gekomen. Maar ook voor ons is die oude levensgang voorbij en is het nieuwe met Jezus' opstanding uit de dood gekomen. De vraag is, hoe scherp en hoe helder is dat zicht nu bij ons? Bij u, bij jou, bij mij. Zien we nog hoe revolutionair en hoe allesbepalend Jezus' overwinning uit de dood eigenlijk is? Want het duurde niet lang nadat Jezus uit de dood was verrezen en naar de hemel was gegaan, dat dit toen duizenden mensen tot geloof bracht. Mensen die daarna hun eigen leven er zelfs voor over hadden om deze geweldig bevrijdende boodschap over de hele aarde te verspreiden. En dat de dood met Pasen niet verdwenen was, nou, dat zagen ze wel om zich heen, in al die martelaren die stierven. Maar zij twijfelden niet aan Jezus' opstanding en overwinning op de dood. Ze wisten heel zeker dat het leven niet meer doodliep, maar doorliep in een eeuwig leven. Dat het graf niet alleen een ingang had, maar ook een uitgang had gekregen. En hoe zien wij dat? Hoe zie jij dat? Wat besef. Want dat als daar stapsgewijs allemaal plaatsvindt, past ook heel goed dus in dat handelen van God. In zijn schepping, maar ook in zijn herschepping. En daarin toont God allereerst dat hij heel trouw is aan alles wat hij heeft gemaakt en waarmee hij zich verbonden heeft. Ja, God is betrouwbaar. Hij geeft niet op. Maar hij probeert graag, soms of via omwegen, om zo te zeggen, iets of iemand een nieuwe kans te bieden. Kijk bijvoorbeeld maar naar Mozes. Die groeide op aan het hof in Egypte, bij de farao. Maar hij verspeelde zijn kans door in woede een Egyptenaar te doden. En daardoor moest hij opstappen. En zijn leven leek op een doodspoor te zijn gekomen. Pas na 40 jaar woestijntijd stapte Mozes weer naar Egypte, omdat hij van de Heere God de taak had gekregen om zijn eigen Joodse volk uit de slavernij te leiden. En dat lukte, zoals gezegd, stapsgewijs. Ook het volk kreeg een nieuwe kans. Maar net als Mozes verspeelden zij ook die. En ook zij kwamen op een doodspoor terecht. En ook pas na 40 jaar woestijntijd kregen zij een nieuwe kans. Ja, God blijkt steeds weer mogelijkheden en kansen te zien die wij voor onmogelijk zouden houden. Ja, onze wegwerpmentaliteit, die is de Heer God helemaal vreemd. Kijk, als bij ons iets hapert of als het niet meer werkt, dan doen we er meestal geen moeite meer voor om het te redden. Maar God wel. God schrijft niet graag iets af. Nee, hij vormt het liever weer om tot iets dat wel goed is. In de Bijbel lijkt God vaker iets te reformeren, zou je kunnen zeggen, te veranderen, dan te formeren. Nieuw te maken. En het past dus heel goed bij God om de dood niet te deformeren, te verwijderen, maar juist te reformeren, te veranderen. Van een eindstation in een tussenstation. Iets waar we doorheen moeten. Want nee, ons leven loopt niet meer dood, maar door. Door naar een land van louter licht. En daar zijn we met z'n allen naar op weg. Net als Mozes en het volk toen, na hun uittocht uit Egypte. En net als het volk toen, zijn wij er ook nog niet. Want Jezus heeft ons dan wel uitgeleid uit het rijk van de dood. Maar net als het volk toen, moeten wij ook nu nog eerst door de woestijn trekken. Een tocht waarin ook ons geloof in God, in Gods trouw en liefde, soms het zwaar te verduren krijgt. En wat dan kan helpen? Dat is uit te zien naar onze intocht. Onze intocht in dat land van dat zalig land van louter licht. Onze intocht in dat komende vrederijk van God. Want daar zijn we als christenen naar op weg. En elke keer als we Pasen vieren, mogen we even juichen. Omdat we een kleine stap weer hebben gezet op weg naar die bestemming in Gods vrederijk. Dit klinkt heel erg optimistisch en daarom moet ik ook wel helaas zeggen dat we in de kerk van die eeuwigheid nog wel eens een merkwaardig en nogal karikaturaal beeld hebben gekregen. Alsof we net als die blinde man een soort gebrekkig zicht hebben. Die wandelende takken, die mensen die zo raar eruit zagen. En dat doet vooral ook heel erg afbreuk aan de werkelijkheid van Gods vrederijk. Want het doet afbreuk aan ons verlangen daarnaar. Zo is de eeuwigheid wel eens voorgesteld als een eindeloos lange kerkdienst waar onophoudelijk in gezongen zou worden. En ik denk dat je zelfs als je heel erg van zingen houdt, dat toch niet helemaal een aantrekkelijk beeld is. Anderen zijn toch heel erg bang dat het, net als in dat gedicht, heel erg saai zal worden. En dat de verveling een keer zal toeslaan. Maar denk nou eens even goed na. Hoe zal het daar ooit saai kunnen zijn als het leven van Jezus hier op aarde nooit één dag saai is geweest? Nee, het zal veel eerder een overweldigend mooi avontuur zijn, waar we nooit genoeg van zullen krijgen. Kijk uit. Denk niet te bekrompen, maar laat je verrassen. Zoals in films, waarin een klein simpel tentje, nadat je er binnen bent gekomen, ineens een enorme feestzaal blijkt te zijn, met duizenden vrolijke gasten en een orkest. Dat verwacht je niet, maar het past wel heel erg bij God en bij zijn schepping. Ja, zijn schepping. Je denkt toch ook niet bij zo'n rondkruipende rups, dat hij ooit zal denken dat hij als een prachtige vlinder zal gaan rondfladderen, totdat hij uit de kokon kruipt. Ja, wat blijkt dat nieuwe leven dan toch ineens verrassend en overweldigend te zijn? Nou, als zoiets al een rups overkomt, wat staat ons dan straks nog te wachten, zou je kunnen denken. Nee, denk dus niet te klein over wat voor ons te groot is. Leer met andere ogen te kijken. En laat je toekomst op Gods vrederijk niet ontnemen door twijfels, door bekrompenheid of door onverschilligheid. Vertrouw je toe aan Jezus, die je leert om naar anderen om te zien. En leert om naar hem op te zien. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Kijk daarom verder dan het nu. En put er hoop uit. Vooral als je in het leven herfstige perioden doormaakt van verlies en verdriet. Geloof, ja, weet dat dit niet het einde is, maar een nieuw begin. Ook al zie je het nu niet. Maar kijk er naar uit, met verlangen, niet met vrees. En zing ervan, net zo lang totdat het zover is. Totdat Hij er is, of wij er zijn. Ja, kom Heer, Maranatha. Amen. Voordat we gaan danken en bidden, er zijn 3 voorbedenpunten. Allereerst willen we bidden voor Paolo de Jong. Maandag hoopt hij een zieke zalving te krijgen. En we willen bidden voor haar gezin. Donderdag 29 mei hoopt de hulpkoster Lodewijk 42 jaar te worden. Nou, daar kunnen we voor gaan danken. Het is mooi dat Lodewijk zoveel werk verricht in de kerk. En daar zijn we met z'n allen dankbaar voor. Zaterdag 31 mei is er ook weer iets vreugdevols. Want dan hopen Henk en Hetty Koekoek 25 jaar getrouwd te zijn. Samen met hun kinderen. Hopen ze dat we gaan vieren. En dan denk ik ook met velen om ons heen. En daar willen we ook voor danken en voor bidden. En ik nodig jullie uit om samen met mij als afsluiting het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader hardop uit te spreken. Laten we gaan danken en bidden. Barmhartige God, we danken u dat wij vandaag weer als uw gemeente hier samen kunnen komen. We danken u ook voor de rijkdom van uw woord, voor de Bijbel. Dat we daar telkens weer opnieuw nieuwe schatten in weten te vinden, die ons kunnen helpen bij ons geloof in u en in uw komende koninkrijk, vol vrede en vreugde. We danken u dat we elke dag wel de vreugde weer mogen vieren van uw overwinning op de dood. Omdat dit geloof ons troost en bemoedigt en ons geloof ook versterkt. Help ons om de grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren te vieren als tussentijdse vreugdemomenten die ons helpen om onze geloofsreis vol te houden en te volbrengen. En dat we mogen blijven leven in het besef dat ons leven niet doodloopt, maar doorloopt. Het blijft voor ons toch een ondoorgrondelijk mysterie. Maar gelukkig is het dat niet voor u. Wilt u ons elke dag weer opnieuw doen beseffen dat we niet te klein gaan denken over wat voor ons te groot is om te kunnen bevatten. En help ons ook om met eerbied om te gaan met uw woord, met de mensen om ons heen, maar ook de schepping. Met het leven en de levenskracht die u daarin gelegd hebt. U toont ons daarin op allerlei manieren dat u via omwegen alles toch tot zijn doel en zijn bestemming weet te brengen. En daarin toont u ons ook uw trouw en uw geduld. En wij vragen u, leer ons ook om geduldig te zijn en vol vertrouwen in u te leven. En vergeef ons ongeduld. We willen bidden ook voor degenen die geduldig moeten zijn, omdat ze ernstig of langdurig ziek zijn. Voor hen die rouwen om een geliefde. Die leven in de somberheid of in de eenzaamheid. Dat ze zich door u en door de hoopvolle toekomst van uw rijk gedragen en gezegend weten. Zo willen we ook bidden voor Paulo de Jong. Die zieke zalving heeft aangevraagd en mag ontvangen. Geef dat het geloof daardoor ook versterkt wordt. En dat zij ook genezen mag worden van de kwalen waar zij mee te kampen heeft. Wij leggen haar leven en dat van al haar geliefden in uw handen. In het geloof dat u al weet hoe het zal gaan. En in het geloof dat wat u doet goed is. Wilt u allen die daarbij ook aanwezig zijn zegenen, die bediening van die bijzondere zalving. Ik wil ook bidden voor allen die lichamelijk blind zijn, of dat dreigen te worden. Dat ze niet in donkerheid leven, maar u mogen kennen als het licht in hun leven, dat bij hun is in de zorgwekkende duisternis. Ik wil ook bidden voor allen die verblind zijn geraakt door macht, door rijkdom, welvaart. Dat hun ogen opengaan voor het onrecht, de uitbuiting en het egoïsme waaraan we als mensheid dreigen kapot te gaan. En we danken u dat we door u, Jezus Christus, beter zicht hebben op het eeuwige levenslicht. En leer ons in geloof nog beter te zien. En genees ons waar blind ongeloof het zicht op u en op elkaar verhindert. Geef ons als kerk aan het geloof, de hoop en de liefde, om zo steeds weer op te zien naar u en om te zien naar elkaar. En geef dat we ook voor de anderen zo'n helpende ander mogen zijn. En dat we bij u het adres vinden waar we ook anderen mee kunnen helpen en van dienst zijn. Ja, dat uw kerk hier in Hattem, maar ook in Nederland en wereldwijd, gezien wordt als een oase waar je moet wezen om werkelijk tot rust te komen en de zegen van het goede leven bij u te mogen ontvangen. We willen u danken dat er mensen zijn die dat ook op die manier even mogen vieren. Zoals de hulpkoster Lodewijk, die donderdag 42 jaar hoopt te worden. We willen u danken voor alles wat hij doet voor de kerk. En dat hij ook mag weten dat we daar heel dankbaar voor zijn. Wat mooi dat u mensen op die manier inschakelt. We willen u ook danken dat zaterdag Henk en Hetty Koekoek 25 jaar getrouwd zijn. Dat u hen gezegend hebt met elkaar en met kinderen. En dat ze ook samen met allen die hun ook lief zijn, dat ze dat ook mogen gaan vieren. En iets daarin ook laten zien. In de trouw die uiteindelijk bij u vandaan komt. Zoals zij al 25 jaar lief en leed met elkaar beleven. Zo gaat u al een eeuwigheid met ons al. In lief en leed met elkaar belevend. Heere God, wat is het mooi. Dat we daar ook als een soort kleine tussentijds feestje daarvan kunnen genieten. Op weg naar het grote feest. Gelijk weten we dat er op de aarde heel wat mensen zijn die eigenlijk geen feest kunnen vieren. Omdat de vrede en de stabiliteit in deze wereld zo kwetsbaar is. We zijn u daarom ook dankbaar voor onze welvaart en voor onze vrijheid. Maar we bidden dan ook voor de mensen die in landen leven waar geen vrede, geen vrijheid is, maar oorlog. Zoals in Oekraïne, Rusland, Israël, Gaza en al die andere landen op aarde waar zoveel geweld, verdriet, angst en onrecht heerst. We bidden om wijsheid voor de leiders van de volken. Dat wraak en vergelding het niet zullen winnen van vergeving en van verzoening. En dat willen we vooral ook bidden voor de machthebbers in het Midden-Oosten. Geef dat er een einde aan het geweld mag komen. Dat er ruimte mag zijn voor troost, voor heling en vrede. Ja, Heer God, breng de agressors op aarde tot inkeer. Geef vrede. Vrede tussen landen, vrede binnen landen. Vrede in steden en in straten. Vrede in de huizen en in de harten van mensen. We bidden ook om een zegen voor alle de hulpverleners die hun moeilijke werk doen. Dat zij gezond blijven en dan hun hoop en moed blijven vasthouden. We willen ook bidden voor de vluchtelingen, de daklozen, de armen en de hongerigen. Dat hun nood gezien wordt en dat hun situatie zal verbeteren. Ja, zegen zo allen die zich in hun nood tot u wenden. En omdat er nog zoveel is om voor te bidden, spreken we het gebed uit dat alles omvat en dat u Jezus Christus ons geleerd hebt met de woorden: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Amen. Krijgt u een gelegenheid om uw gaven te geven? Maar misschien gebeurt het ook op een andere manier. Dat is elke kerk weer. Oh kijk, ja, dit komt me ook in het voor. Succes ermee. En dan zingen wij als slotlied Psalm 107. Gods goedheid houdt ons staande. Vers 1 en 4 van Psalm 107. We mogen de wereld ingaan met nieuwe ogen, met scherp zicht en met inzicht. Opzien naar God en omzien naar elkaar. Ja, ga met God en Hij zal met je zijn. Want de Heer zegent en beschermt je. De Heer laat zijn gelaat over je stralen en is je genadig. De Heer richt zijn stralende blik op je en vult je met zijn vrede. Amen.